We are thrilled.
Wij vinden het fantastisch om jullie op deze mooie avond te verwelkomen op de Algemene Jonge Vrouwenbijeenkomst van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op Temple Square. Wij zijn vanavond bijeenvergaderd in het conferentiecentrum in Salt Lake City, Utah. En op dezelfde wijze zijn jonge vrouwen, hun moeders en leidsters overal ter wereld bijeengekomen. Wat heerlijk om jullie te zien. President Thomas S. Monson, die deze bijeenkomst presideert, heeft mij gevraagd de leiding te nemen. Ik ben zuster Elaine S. Dalton, algemeen presidente van de jonge vrouwen. Het is ons een eer dat onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, bij ons is. Met zijn raadgevers, president Henry B. Eyring en president Dieter F. Oegdorf. Tevens verwelkomen wij ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Ouderling Craig C. Christensen en ouderling Shane M. Bowen van het Quorum der 70 en bisschop H. David Burton. We steunen en eren deze broeders en danken hen voor hun geïnspireerde priesterschapsleiding. Tevens op het podium zitten mijn raadgeefsters, van wie ik echt houd, zuster Mary Ann Cook en zuster Ann M. Dip. Met liefde en waardering verwelkomen we het Algemeen Presidium van de Zusters Hulpvereniging, het Algemeen Jeugdwerkpresidium en de leden van het Algemeen Bestuur van de jonge vrouwen die hier aanwezig zijn. We heten jullie allen hier in de zaal en allen die deelnemen via de media van harte welkom. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor bestaande uit jonge vrouwen uit ringen rond Salt Lake City, onder leiding van Mary Lee Webb, met Linda Margot en Bonnie Goodliff aan het orgel. Het koor en de aanwezigen zingen nu High on the Mountaintop. Daarna wordt het openingsgebed uitgesproken door Emily Lewis, een rozenmeisje uit de ring Cedar Hills, Utah West.
Dear kind and gracious Heavenly Father,
we're so grateful. Onze geliefde Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar voor deze prachtige dag.
dat we hier konden komen als jonge vrouwen. We zijn zo dankbaar voor de zegeningen die we hebben. Alsjeblieft zegen onze president Thomas S. Monson, dat hij gezegend mag worden. En alle sprekers, wees met hun. Wees ook alsjeblieft met alle zusters over de hele wereld, dat zij uw liefde mogen voelen. We zijn zo dankbaar voor de herstelling van het evangelie. En dat Jezus Christus dat allemaal voor ons kon doen. Wij houden zoveel van u. En deze dingen zeggen wij in de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor zingt nu een muzikale selectie getiteld Guardians of Virtue met Jessica Hunt, een lauwermeisje uit de ring Pleasant Grove, Utah, Manila, op de cello. Na de muziek zal zuster Anne M. Dibb, tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium, tot ons spreken. Vervolgens zullen we horen van zuster Mary Ann Cook, eerste raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium. Daarna zullen we een korte video zien waarin jonge vrouwen over de hele wereld getuigen hoe belangrijk het is om te streven naar wat deugdzaam, liefelijk, eerzaam en prijzenswaardig is.
We were. My dear young women,
lieve jonge vrouwen, het is een groot voorrecht om vanavond voor jullie te staan. Jullie zijn een fantastische, inspirerende aanblik. Het 13e geloofsartikel is het thema van de jonge mannen en jonge vrouwen voor 2011. Tijdens avondmaalsdiensten en andere bijeenkomsten waar ik dit jaar was, heb ik jonge mannen en jonge vrouwen horen vertellen wat het 13e geloofsartikel voor hen betekent en hoe ze het in hun leven kunnen toepassen. Velen weten dat dit het laatste geloofsartikel is, het langste, het moeilijkste om uit het hoofd te leren en het artikel dat ze liever niet voor de bisschop willen opzeggen. Niettemin weten velen van jullie dat het 13e geloofsartikel meer is dan dat. Het 13e geloofsartikel is een leidraad voor een rechtschapen christelijke leefwijze. Stel je eens even voor hoe onze wereld eruit zou zien als iedereen besloot om te leven volgens de leringen in het 13e geloofsartikel. Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam en goed te moeten doen aan alle mensen. Ja, we mogen zeggen dat we de aansporing van Paulus volgen. Wij geloven alles, wij hopen alles. Wij hebben veel verdragen en hopen alles te kunnen verdragen. Als er iets deugdzaam, lieflijk of eerzaam of prijzenswaardig is, dan streven wij dat na. In de eerste toespraak die president Monson als de profeet tijdens de zondagochtendbijeenkomst van de Algemene Conferentie gaf, haalde hij de aansporing van Paulus in Filippenzen 4, vers 8 aan, die de inspiratiebron is van vele beginselen in het 13e geloofsartikel. President Monson zei dat we in een moeilijke tijd leven en gaf bemoediging. Hij zei: laat ons tijdens deze bij wijlen hachelijke levensreis het advies van de apostel Paulus opvolgen, zodat we veilig en op koers zullen blijven. Vanavond wil ik aandacht besteden aan twee beginselen in het 13e geloofsartikel die met elkaar te maken hebben en die ons beslist veilig en op koers zullen houden. Ik heb een sterk getuigenis van de beginselen eerlijkheid en trouw en ben ze ten volle toegedaan. Ten eerste geloof ik in eerlijk zijn. Wat betekent dat? In het boekje Trouw aan het geloof staat: als iemand eerlijk is, houdt dat in dat hij te alle tijden oprecht is, de waarheid spreekt en zonder bedrog is. Het is een gebod van God om eerlijk te zijn. En volkomen eerlijkheid is noodzakelijk voor ons eeuwig heil. President Howard W. Hunter heeft ons geleerd dat we bereid moeten zijn tot strikte eerlijkheid. Hij zei: enkele jaren geleden hingen er in de entrees en de gangen van onze kerkgebouwen posters met de woorden: wees eerlijk tegen jezelf. Ze hadden meestal betrekking op de kleine, gewone zaken van het leven. En zo wordt het beginsel eerlijkheid ook ontwikkeld. Sommigen zullen toegeven dat het verkeerd is om oneerlijk te zijn in grote dingen, maar geloven dat het goed te praten is als het over minder belangrijke zaken gaat. Is er werkelijk enig verschil tussen oneerlijkheid over $1000 of over een dubbeltje? Zijn er eigenlijk maten van eerlijkheid, afhankelijk van de omvang van de kwestie waar het om gaat? President Hunter vervolgt: als we het gezelschap van de Meester en de nabijheid van de Heilige Geest willen hebben, dan moeten we eerlijk zijn tegen onszelf, eerlijk tegenover God en tegenover onze naasten. Daar komt vreugde uit voort. Als we in alles eerlijk zijn, in grote en kleine zaken, hebben we vrede in ons hart en een zuiver geweten. Onze relaties worden verrijkt doordat ze op vertrouwen gebaseerd zijn. En de grootste zegen van eerlijkheid is dat we het gezelschap van de Heilige Geest kunnen genieten. Ik wil graag een verhaaltje vertellen dat mij heeft gesterkt om in alles eerlijk te zijn. Op zekere avond ging een man op pad om bij zijn buurman mais van het land te stelen. Hij nam zijn zoontje mee om vanaf het hek de wacht te houden, zodat die hem kon waarschuwen als er iemand aankwam. Hij sprong over het hek met een grote zak onder zijn arm en voordat hij de mais pakte, keek hij om zich heen. Eerst naar de ene kant en toen naar de andere kant. En omdat hij niemand zag, wilde hij net zijn zak gaan vullen. Toen de jongen naar zijn vader riep, "Vader, je bent nog één kant vergeten. Je bent vergeten omhoog te kijken." Als we in de verleiding zijn om oneerlijk te zijn, en dat overkomt ons allemaal, denken we misschien dat niemand er ooit iets van zal merken. Dit verhaal herinnert ons eraan dat onze Hemelse Vader het altijd merkt. En uiteindelijk moeten wij aan Hem rekenschap afleggen. Deze kennis helpt mij om voortdurend mijn best te doen voor mijn overtuiging. Ik geloof eerlijk te moeten zijn. Het tweede beginsel dat in het 13e geloofsartikel wordt onderwezen is: ik geloof trouw te moeten zijn. Het woordenboek definieert het woord trouw als standvastig, loyaal, nauwkeurig en zonder afwijking. Een van mijn lievelingsboeken is de klassieke Britse roman Jane Eyre, geschreven door Charlotte Brontë in 1847. De hoofdpersoon is een straatarme tienerwees die een levend voorbeeld is van trouw zijn. In dit fictieve verhaal houdt een man, meneer Rochester, van juffrouw Eyre, maar kan niet met haar trouwen. Juffrouw Eyre houdt ook van meneer Rochester. En even is zij in de verleiding door de gedachte: wie ter wereld geeft er iets om jou? Of wie wordt benadeeld door wat je doet? Jane antwoordt dan snel: ik geef om mijzelf. Hoe eenzamer ik ben, hoe minder vrienden ik heb, hoe minder steun ik krijg, des te meer zal ik mijzelf respecteren. Ik houd me aan de wet van God. Wetten en beginselen zijn niet voor de tijden dat er geen verleiding is, juist op momenten als dit. Als ik ze overtreed wanneer het mij uitkomt, wat is dan hun waarde? Zij hebben waarde. Dat heb ik altijd geloofd. Een goed doordachte mening, eerder genomen besluiten zijn nu alles wat ik heb. Daar houd ik mij aan vast. In een wanhopig ogenblik van verleiding was Jane Eyre trouw aan haar geloof. Ze vertrouwde op de wet die God had gegeven en ze hield eraan vast in weerwil van verleiding. Trouw zijn aan ons geloof, zelfs als dat niet populair, gemakkelijk of leuk is, houdt ons veilig op het pad dat naar het eeuwige leven bij onze Hemelse Vader leidt. Ik ben dol op deze tekening die een jonge vrouw heeft gemaakt om haar te herinneren aan haar verlangen om voor altijd in vreugde bij haar Hemelse Vader te wonen. Door trouw te zijn kunnen we ook een positieve invloed uitoefenen op het leven van anderen. Ik hoorde onlangs dit inspirerende verhaal van een jonge vrouw die door haar trouw aan haar geloof veel invloed had op een andere jonge vrouw. Een aantal jaar geleden zaten Christy en Jen in hetzelfde koor van hun middelbare school in Hurst, Texas. Hoewel ze elkaar niet goed kenden, hoorde Jen Christy op een dag met haar vriendinnen over godsdienst en over hun verschillende geloofsovertuigingen en lievelingsverhalen uit de Bijbel praten. Toen ze na vele jaren weer contact met elkaar kregen, vertelde Jen Christy het volgende: ik was verdrietig dat ik niets wist van waar jij en je vriendinnen over spraken. En dus vroeg ik mijn ouders voor Kerstmis om een Bijbel. Ik kreeg een Bijbel en begon die te lezen. Hiermee begon mijn godsdienststudie en mijn zoektocht naar de ware kerk. 12 jaar gingen voorbij. Op een avond viel ik op mijn knieën en ik bezocht verschillende kerken Maar had het gevoel dat er meer was. En op een avond viel ik op mijn knieën en smeekte om te mogen weten wat ik moest doen. Die nacht kreeg ik een droom over jou, Christy. Ik had je niet gezien sinds we klaar waren met de middelbare school. Ik vond mijn droom raar, maar ik gaf er verder geen betekenis aan. De daaropvolgende 3 nachten droomde ik ook over jou. Ik dacht na over de betekenis van mijn dromen. Ik herinner me dat jij mormoon was. Ik ging naar de mormoonse website. Het eerste wat ik tegenkwam was het woord van wijsheid. Mijn moeder was 2 jaar daarvoor aan longkanker overleden. Zij rookte. En wat ik in het woord van wijsheid las, raakte me enorm. Later was ik bij mijn vader op bezoek. Ik zat in de woonkamer en begon te bidden. Ik vroeg waar ik een antwoord moest vinden en wat ik moest doen. Op dat ogenblik verscheen er een reclamespotje van de kerk op de televisie. Ik schreef het telefoonnummer op en belde diezelfde avond. De zendelingen belden me 3 dagen later en vroegen of ze mij een boek van Mormon mochten brengen. Ik zei ja. Ik liet me 3,5 maand later dopen. 2 jaar later maakte ik in de kerk kennis met mijn huidige man. We zijn in de tempel in Dallas getrouwd. Nu zijn we de ouders van 2 prachtige kindjes. Ik wil je bedanken, Christy. Je was op school een geweldig voorbeeld. Je was aardig en deugdzaam. De zendelingen gaven me les en nodigden me uit voor de doop. Maar jij was mijn 3e zendeling. Door jouw daden plantte je een zaadje en is mijn leven beter geworden. Ik heb nu een eeuwig gezin. Mijn kinderen groeien op met kennis van de volheid van het evangelie. Het is de grootste zegen die iemand kan ontvangen. Mede door jou kwam die zegen in mijn leven. Toen ik contact met haar opnam, zei Christy: soms horen we de lijst met eigenschappen die in het 13e geloofsartikel worden genoemd. En dan voelen we ons overweldigd. Maar ik weet dat we invloed hebben als we deze normen naleven en trachten Christus voorbeeld te volgen. Ik voel me zoals Ammon in Alma 26 vers 3, waar hij zegt: en dat is de zegen die hij ons heeft geschonken, dat wij een werktuig in de handen Gods zijn gemaakt om dat grote werk teweeg te brengen. Het is mijn gebed dat ieder van jullie niet alleen verklaart, ik geloof eerlijk en trouw te moeten zijn, maar dat je besluit om die belofte ook echt elke dag na te leven. Ik bid dat als je dat doet, de kracht, liefde en zegeningen van onze hemelse Vader je mogen ondersteunen in het werk waarvoor jij hier naartoe gezonden bent. Ik zeg dit in de naam van Jezus Christus. Amen.
Een paar weken geleden leerde ik iets belangrijks van een Lauwermeisje dat bij ons in de wijk jeugdspreekster was. Ik werd geraakt toen zij vol vertrouwen vertelde over Jezus Christus en van hem getuigde. Ze besloot haar woorden met de uitspraak: als ik Jezus Christus het middelpunt van mijn leven maak, verloopt de dag beter, ben ik aardiger voor wie mij lief zijn en ben ik vol vreugde. Ik heb deze jonge vrouw de laatste maanden geobserveerd. Zij begroet iedereen met stralende ogen en een vlotte glimlach. Ik heb gezien hoe ze zich verheugt in het succes van andere jongeren. 2 rozenmeisjes vertelden me onlangs hoe zij haar bioscoopkaartjes opgaf toen ze besefte dat het geen deugdzame en lieflijke belevenis zou zijn. Ze is liefdevol, vriendelijk en gehoorzaam. Ze komt uit een eenoudergezin en ze heeft geen leven zonder moeilijkheden gehad. Dus ik vroeg me af hoe ze zo opgewekt en vriendelijk bleef. Toen deze jonge vrouw getuigde dat ze Jezus Christus het middelpunt van haar leven maakt, had ik mijn antwoord. Wij geloven eerlijk te moeten zijn, trouw, welwillend, deugdzaam en goed te moeten doen aan alle mensen.
Die prachtige christelijke eigenschappen die in het 13e artikel des geloofs staan, bereiden ons voor op de tempelzegeningen en eeuwig leven. Ik wil me richten op slechts één van die woorden, welwillend. Welwillend is een mooi woord dat we niet vaak horen. Het betekent iemand het goede toewensen. Welwillend zijn betekent vriendelijk zijn, het goed bedoelen en barmhartig zijn. Velen van jullie hebben over welwillendheid geleerd toen je nog in het jeugdwerk zat en dit liedje uit je hoofd leerde. Ik wil zo graag lief zijn voor iedereen, want dat maakt Jezus blij. Dus zeg ik tot mezelf, vergeet toch nooit, lief zijn begint bij mij. Onze Heiland heeft ons geleerd om welwillend te zijn en was zelf ook welwillend. Jezus hield van iedereen en diende iedereen. Door Jezus Christus het middelpunt van ons leven te maken, kunnen we ons die eigenschap van welwillendheid beter eigen maken. Om zulke christelijke eigenschappen te ontwikkelen, moeten we over de Heiland leren en in zijn voetstappen treden. Van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan leren we dat iedereen moet liefhebben. Het verhaal begint in Lucas hoofdstuk 10, waar een wetgeleerde de Heer vraagt, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Het antwoord luidt, gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. De wetgeleerde vraagt dan, en wie is mijn naaste? Dat is een interessante vraag uit de mond van een wetgeleerde. Want de Joden hadden in het noorden buren, de Samaritanen. En hadden zo'n hekel aan ze, dat ze als ze van Jeruzalem naar Galilea reisden, een eind omgingen door de vallei van de Jordaan in plaats van dwars door Samaria. Jezus beantwoordde de vraag van de wetgeleerde met het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Zo gaat de gelijkenis. Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem half dood lieten liggen. Doch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie op en wijn. En hij zette hem op zijn rijdier. And on the morrow, when he departed, he took out 2 pence and gave them to the host and said unto him. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schillingen ter handen en zeide, verzorg hem en mocht hij meer kosten, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Hoewel de Joodse priester en de Leviet, mensen van zijn eigen volk, de gewonde man lieten liggen, was de Samaritaan vriendelijk, ondanks de meningsverschillen. Hij was een voorbeeld van christelijke eigenschappen. Welwillendheid. Christus leerde ons met dit verhaal dat iedereen onze naaste is. Een raadgever in de bisschop vertelde ons van een ervaring waaruit blijkt hoe belangrijk iedereen naast is. Hij keek uit over de wijk en zag een kind met een grote doos met veel verschillende kleuren krijtjes. Toen hij naar de leden van de wijk keek, besefte hij dat ze net als de krijtjes erg op elkaar leken en toch dat ieder zeer uniek was. Hij zei hun, hun kleurnuance in de wijk en in de wereld was helemaal hun kleur. Zij hadden hun individuele kracht en zwakheid, sommige verlangens en eigen dromen. Maar samen vormden zij een kleurengamma van geestelijke eenheid. Eenheid is een bijzondere kwaliteit. Het omvat het zoete gevoel van vrede en doelgerichtheid dat je hebt als je bij een gezin hoort. Het houdt in anderen net zozeer het goede toe te wensen als jezelf. Het houdt in te weten dat niemand het op je gemunt heeft. Het betekent dat je nooit eenzaam bent. We bouwen aan die eenheid en brengen onze unieke kleur met ons mee door welwillendheid, individuele goede daden. Heb je je wel eens eenzaam gevoeld? Heb je gemerkt dat mensen die eenzaam zijn in een zwart-wit wereld leven? Jonge vrouwen, ik heb gezien hoe jullie je unieke kleuren met je meebrengen in het leven van anderen door een glimlach, vriendelijke woorden of een bemoedigend briefje. President Thomas S. Monson heeft ons als volgt geleerd hoe we met onze leeftijdgenoten en met iedereen die we tegenkomen moeten omgaan. Dierbare jonge zusters, ik smeek jullie om de moed te hebben om anderen niet te oordelen en te criticeren. En de moed te hebben om ervoor te zorgen dat iedereen erbij betrokken wordt. En ze het gevoel te geven dat ze dierbaar en waardevol zijn. We kunnen het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan volgen en de wereld veranderen, of maar 1 persoon veranderen door welwillendheid. Ik nodig jullie allen uit om komende week tenminste één Samaritaanachtige daad te doen. Misschien moet je daarvoor buiten je gebruikelijke vriendenkring treden of je verlegenheid overwinnen. Misschien besluit je heel moedig om je dienstbaar te maken voor iemand die jou niet goed behandelt. Ik beloof je, als je jezelf overtreft door iets te doen wat niet gemakkelijk is, je van binnen zo goed zult voelen dat vriendelijkheid een deel van je dagelijks leven gaat uitmaken. Jezus merkt dan dat welwillendheid vreugde en eenheid. Vergeet toch nooit, lief zijn begint bij mij. Onze heiland hield niet alleen van iedereen, hij diende ook iedereen. Strek je goedheid naar velen uit. Oud en jong kunnen rijkelijk gezegend worden door jouw vriendelijke hulp. President Thomas S. Monson heeft, sinds hij nog jong was, altijd een bijzonder plekje in zijn hart gehad voor oudere mensen. Hij begreep hoeveel een kort bezoekje, een vlotte glimlach of het schudden van een versleten, gerimpelde hand betekent. Dergelijke eenvoudige daden van liefde geven kleur aan een leven dat soms bestaat uit lange, eenzame, grijze dagen. Ik nodig jullie uit om aan je grootouders te denken en aan bejaarden. Kijk morgen in de kerk eens om je heen en zoek iemand die jouw kleurnuance goed in zijn of haar leven kan gebruiken. Het vergt niet veel. Begroet ze en zeg hun naam. Houd een kort praatje en sta klaar om ze te helpen. Kun je de deur open houden, hulp bieden of met hun huis of tuin? Wat voor jou op jouw leeftijd een gemakkelijk klusje is, kan soms een overweldigend project zijn voor iemand die ouder is. Vergeet toch nooit, lief zijn begint bij mij. Soms is welwillend zijn het moeilijkste bij ons thuis. Een sterk gezin vergt inzet. Wees opgewekt. Behulpzaam en houd rekening met anderen. Veel problemen in de gezinssfeer komen voort uit egoïstisch gedrag of onvriendelijke taal. Bekommer je om de behoeften van andere gezinsleden. Wees een vredestichter, niet iemand die plaagt, vecht en ruzie maakt. Vergeet toch nooit, lief zijn begint bij mij. Jezus hield van de kinderen, nam ze in zijn armen en zegende ze. Net als de heiland kun jij door jouw vriendelijkheid alle kinderen tot zegen zijn, niet alleen bij jou thuis. Je weet misschien niet hoeveel invloed jouw leven een voorbeeld heeft op een klein kind. Onlangs ontving ik een brief van een vriendin die een kinderdagverblijf leidt in een plaatselijke middelbare school. Ook enkele jonge mannen en vrouwen van de kerk gaan naar die school. Ze schreef me het volgende. Als ik met de kleine kinderen door de gang loop, is het fijn om zoveel platen van Jezus aan de binnenkant van de kluis te zien hangen. Een paar weken geleden zag een van de kinderen een plaat van Jezus aan de binnenkant van een open kluisdeurtje van een jonge vrouw en zei, kijk, Jezus is bij ons op school. De scholier was tot tranen bewogen, boog zich naar voren en gaf het kind een knuffel. Ik bedankte de jonge vrouw dat zij zo'n goed voorbeeld was voor allen om haar heen. Het is bemoedigend te weten dat zoveel jongeren staan voor waarheid en gerechtigheid en doen wat nodig is om de geest bij zich uit te nodigen. Zelfs al is het moeilijk met het lawaai en de hardheid in de wereld om ons heen. Wij hebben geweldige jongeren in de kerk. Einde citaat. Daar ben ik het volkomen mee eens. Jonge vrouwen, jullie veranderen de wereld door Jezus Christus het middelpunt van je leven te maken. En zo worden jullie wat Hij graag wil. Dank je wel voor je welwillendheid. Dat je mensen mee laat doen die anders zijn. Dat je vriendelijk bent voor je leeftijdsgenoten. De ouders, je gezinsleden en kleine kinderen. Dat je een naaste bent voor wie eenzaam is en wie problemen en verdriet hebben. Door jullie welwillendheid maak je de heiland blij. Dank je wel dat jullie eraan denken. Liefde, een lief zijn begint bij mij. Ik weet dat president Thomas S. Monson, een profeet van God is, wiens leven model staat voor welwillendheid, waarvan wij kunnen leren. Volg onze profeet, leer van zijn voorbeeld en luister naar zijn woorden. Ik geloof in het evangelie van Jezus Christus. Ik weet dat het priesterschap middels Jozef Smit op aarde is teruggebracht. Ik weet dat onze heiland leeft en van ieder van ons houdt. Hij heeft zijn leven voor iedereen gegeven. Ik bid dat we Jezus Christus tot het middelpunt van ons leven zullen maken en in zijn voetstappen zullen treden door elkaar lief te hebben en te dienen. ik weet zeker dat we de wereld dan verbeteren omdat wij geloven welwillend te zijn. Hiervan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Ik ben een jonge vrouw en ik geloof.
Ik ben er maar eentje, maar we zijn met z'n duizenden.
Jonge vrouwen over de hele wereld.
En we proberen zo goed mogelijk te leven.
Mensen kijken wel eens naar ons en merken dat we anders zijn.
We zijn anders, omdat we geloven.
En wat geloven wij? Vraag het ons maar, dan vertellen we het je.
Laatst ben ik in de schriften een vers tegengekomen waarin staat dat we ons niet moeten laten overwinnen door het kwade, maar dat we het kwade moeten overwinnen met het goede. We hoeven niet bang te zijn of ons aan de wereld te onttrekken, maar we kunnen de wereld veranderen. We kunnen duisternis in licht veranderen.
Als ik in de schriften gelezen of gebeden heb, dat soort dingen, probeer ik het in mijn leven toe te passen. Gewoon door kleine dingen te doen. Dat verandert mijn dag totaal en ik kan de Heilige Geest de hele dag voelen.
Ik ben een dochter van God. Ik ben een vriendin. En ik ben een zus. En spoedig zal ik een moeder zijn. En ik denk dat ik iets bijzonders kan betekenen.
Ik probeer thuis een vredestichter te zijn en te zorgen dat de geest daar is, want ik wil dat ons huis zoveel mogelijk zoals de tempel is.
Ik ken de kracht van de tempel en de vrede die je daarin kunt voelen.
The power of the temple and for the peace we can feel there. I know that
ik weet dat naar de tempel gaan en over de tempel denken je helpt om Christus het middelpunt van je leven te maken. En dat geeft enorme kracht.
Het helpt je om tot Christus te komen en het bereidt je voor op moederschap, voor het leven na je tienertijd.
Ik heb een getuigenis van de liefde van Jezus Christus. Ik weet dat Hij van mij houdt en dat Hij er altijd voor me is.
Ik weet dat Jezus Christus mijn heiland is en dat Hij voor mij gestorven is. Hij strekt zijn hand altijd naar ons uit en wij moeten ervoor kiezen om onze hand naar Hem uit te strekken.
Hij zal ons nooit alleen laten.
Ik ben één jonge vrouw.
Maar wij zijn met duizenden over de hele wereld.
Ik geloof
eerlijk en trouw te moeten zijn. Kuis, welwillend. Deugdzaam.
Ik heb beloofd om te alle tijden
en in alle dingen
en op alle plaatsen als getuige van God op te treden. Wij streven naar dat wat deugdzaam,
lieflijk,
eerzaam en
prijzenswaardig is.
En beetje bij beetje,
stap voor stap,
veranderen we de wereld.
My dear young friends,
mijn lieve jonge vriendinnen. Jullie zijn dochters van onze hemelse Vader die van jullie houdt. Jullie zijn een uitverkoren generatie. Dank je dat je je best doet om onze heiland Jezus Christus te volgen. Dank je voor je geloof. Dank je voor de kleine, eenvoudige dingen die je dagelijks doet om je getuigenis te versterken en anderen te helpen en te dienen. Jullie zijn de hoop van Israël. Jullie zijn een licht op een heuvel. Mogen jullie leven altijd een afspiegeling zijn van de waarheden in het evangelie van Jezus Christus, zodat jullie gedurende je verblijf hier op aarde een invloed ten goede mogen zijn. We houden van jullie.
Ik hoop dat jullie altijd zullen onthouden wat je vanavond hebt gevoeld en geleerd. Ik heb nu het genoegen tot jullie te mogen spreken. Na afloop van mijn woorden zingt het koor I Know That My Redeemer Lives met Hannah Cope, een rozenmeisje uit de ring Salt Lake Canyon Rim, op de harp. Er zijn momenten waarop we niet in woorden kunnen uitdrukken wat we voelen. Ik bid dat de Geest tot jullie hart zal getuigen van je goddelijke identiteit en je eeuwige verantwoordelijkheid. Jullie zijn de hoop van Israël. Jullie zijn uitverkoren, vorstelijke dochters van onze liefhebbende hemelse Vader. Vorige maand was ik in de gelegenheid om het tempelhuwelijk bij te wonen van een jonge vrouw die ik al sinds haar geboorte ken. Toen ik in de verzegelkamer zat en naar de prachtige kroonluchter keek die fonkelde in het licht van de tempel, herinnerde ik mij die dag dat ik haar voor het eerst vasthield. Haar moeder had haar in een wit jurkje gekleed en ik vond haar een van de mooiste baby's die ik ooit had gezien. Toen kwam deze jonge vrouw binnen, weer in het wit gekleed. Ze zag er stralend en gelukkig uit. Toen zij die kamer binnenkwam, wenste ik met mijn gehele hart dat iedere jonge vrouw dat ogenblik kon visualiseren en ernaar streven om altijd waardig te zijn om heilige verbonden na te komen en de verordeningen van de tempel te ontvangen ter voorbereiding op de zegeningen van de verhoging. Toen dit echtpaar aan het heilige altaar knielde, ontvingen zij beloften die ons sterfelijk begrip te boven gaan en die hen op hun sterfelijke reis zullen sterken en helpen. Dit was zo'n ogenblik waarop de wereld stilstond en de hemelen zich verheugden. Toen het pasgetrouwde stel in de grote spiegels in deze kamer keek, werd aan de bruidegom gevraagd wat hij zag. Hij zei, allen die mij voor zijn gegaan. Toen keek dit echtpaar in de grote spiegel aan de muur daartegenover en de bruid zei met tranen in haar ogen, ik zie allen die na ons zullen komen. Zij zag haar toekomstige gezin, haar nageslacht. Ik weet dat zij op dat moment weer begreep hoe belangrijk het is om te geloven in kuisheid en deugd. Er is niets mooiers dan een echtpaar dat na de juiste voorbereiding samen aan het altaar van de tempel knielt. Jullie jaren in de jonge vrouwen bereiden je voor op de tempel. Daar zul je de zegeningen ontvangen waarop je als dierbare dochter van God recht op hebt. Jullie hemelse Vader houdt van je en wil dat je gelukkig bent. De manier waarop je dit kunt bereiken is op de paden der deugd wandelen en je verbonden aankleven. Jonge vrouwen in een wereld met steeds meer morele vervuiling, verdraagzaamheid voor het kwade, uitbuiting van vrouwen en verwarring van rollen, moeten jullie waakzaam zijn voor jezelf, je gezin en allen met wie je omgaat. Jullie moeten bewakers van deugdzaamheid zijn. Wat is deugd en wat is een bewaker? Deugd bestaat uit gedachten en gedragingen die op hoge zedelijke normen zijn gebaseerd. Ze omvat kuisheid en reinheid. En wat is een bewaker? Een bewaker is iemand die beschermt, afschermt en verdedigt. Daarom zul je als bewaker van deugdzaamheid kuisheid beschermen, afschermen en verdedigen omdat de macht om sterfelijk leven te scheppen een heilige, verhoogde macht is en die moet bewaakt worden totdat je getrouwd bent. Deugd is een vereiste om het gezelschap en de leiding van de Heilige Geest te genieten. Je zult die leiding nodig hebben om jezelf met succes door de wereld waarin je leeft te loodsen. Deugdzaam zijn is een vereiste om de tempel te kunnen betreden. En het is een vereiste om het waardig te zijn in de nabijheid van de heiland te verkeren. Je bereidt je nu voor op die tijd. Persoonlijke vooruitgang en de normen die in voor de kracht van de jeugd staan, zijn belangrijk. Wanneer je de beginselen naleeft die in die boekjes staan, zal dat je sterken en je meer geschikt voor het koninkrijk maken. Afgelopen zomer besloot een groep jonge vrouwen uit Alpine, Utah, dat zij meer geschikt voor het koninkrijk wilden worden. Zij waren vastbesloten om zich op de tempel te richten door de hele afstand van 35 kilometer van de tempel in Draper, Utah, naar de tempel in Salt Lake City te lopen. Net zoals een van de pioniers, John Rowe Moyle, had gedaan. Broeder Moyle was een metselaar die door de profeet Brigham Young geroepen was om aan de Salt Lake Temple te werken. Iedere week liep hij de afstand van 35 kilometer van zijn huis naar de tempel. Het was een van zijn taken om de woorden, de Heere gewijd, in de oostelijke muur van de tempel te beitelen. Het was niet makkelijk en hij moest veel obstakels overwinnen. Op zekere dag werd hij door een van zijn koeien in zijn been geschopt. Omdat het been niet genas, moest het geamputeerd worden. Maar dat weerhield hem niet van zijn toewijding aan de profeet en het werk aan de tempel. Hij sneed een houten been en na vele weken liep hij de 35 kilometer naar de tempel weer om te doen wat hij beloofd had. De jonge vrouwen van de wijk Cedar Hill 6 besloten dezelfde afstand te lopen voor een voorouder en ook voor iemand die hen inspireerde om tempelwaardig te zijn. Ze trainden iedere week als jonge vrouwenactiviteit en onder het lopen praten ze over hun inzichten en gevoelens over tempels. Zij begonnen hun tocht vroeg in de ochtend met een gebed. Toen ze vertrokken was ik onder de indruk van hun vertrouwen. Ze hadden zich goed voorbereid en wisten dat ze goed voorbereid waren. Ze waren doelgericht. Iedere stap die ze namen was symbolisch voor ieder van jullie, omdat jullie je ook voorbereiden om de tempel te betreden. Je persoonlijke training is begonnen met dagelijks persoonlijk gebed, dagelijks in het Boek van Mormon lezen en werken aan je persoonlijke vooruitgang. Terwijl ze verder liepen, kwam er afleiding op hun pad. Maar ze bleven gericht op hun doel. Sommigen voelden blaren en anderen merkten dat hun knieën protesteerden, maar ze gingen door. Voor jullie allemaal zijn er veel obstakels, afleiding en pijn op je weg naar de tempel. Maar jullie moeten ook vastbesloten zijn om door te gaan. De route die deze jonge vrouwen volgden was uitgezet door hun leidsters, die de route al hadden gelopen en gereden en de veiligste en meest rechtstreekse weg hadden bepaald. Ook jullie route is uitgezet. En je kunt er zeker van zijn dat de Heiland niet alleen de route heeft gelopen, maar die opnieuw met jullie zal gaan, iedere stap. Langs deze route naar de tempel waren er vaders, moeders, familieleden en priesterschapsleiders die als bewakers dienden. Het was hun taak om te zorgen dat iedereen veilig bleef en beschermd werd tegen gevaren. Ze zorgden dat iedere jonge vrouw genoeg vocht kreeg en genoeg voeding om haar energie op peil te houden. De priesterschapsleiders hadden eerste hulpposten ingericht met rustplaatsen en water. Jonge vrouwen, jullie vaders, jullie moeders, jullie bisschoppen en zoveel anderen zijn jullie bewakers als jullie je pad naar de tempel begaan. Zij roepen je waarschuwingen toe en houden je op koers. En mocht je gewond raken of je bezeren of van de route afdwalen, dan helpen ze je. Ik was onder de indruk dat bij de laatste kilometers van deze tocht hun broers, andere jonge mannen en vrienden deze vastbesloten jonge vrouwen kwamen steunen en aanmoedigen. Eén broer tilde zijn zus op, die grote blaren op haar voeten had, en droeg haar het laatste stuk naar de tempel op zijn rug. Deze ongelooflijke jonge vrouwen bereikten hun doel en er vloeide menige traan toen ieder van hen de tempel aanraakte en in stilte beloofde dat ze altijd waardig zouden zijn om daar naar binnen te gaan. Die tempeltocht is een zinnenbeeld voor het leven. Ouders en priesterschapsleiders hielden langs de route de wacht. Ze gaven ondersteuning en hulp. De jonge vrouwen bewaakten en bemoedigden elkaar. Jonge mannen bewonderden de kracht, de toewijding en het uithoudingsvermogen van de jonge vrouwen. Broers droegen zussen die gewond waren. Gezinnen waren samen met hun dochters blij toen ze hun tocht naar de tempel volbrachten en namen ze veilig mee naar huis. Om op het pad naar de tempel te blijven, moet je je persoonlijke deugd bewaren en de deugd van anderen met wie we omgaan. Waarom? Mormon zegt in het Boek van Mormon dat deugd en kuisheid het liefst en kostbaarst boven alles zijn. Hoe kun jij een bewaker van deugd zijn? Eerst moet je geloven dat je invloed kunt hebben. Het begint met een besluit. Toen ik een jonge vrouw was, ontdekte ik dat je sommige beslissingen maar één keer hoefde te nemen. Ik heb toen wat ik altijd zou doen en wat ik nooit zou doen op een bloknootje geschreven. Er stonden dingen op als het woord van wijsheid gehoorzamen, dagelijks bidden, tiende betalen, de kerkdiensten nooit overslaan. Ik nam die beslissingen voor eens en altijd. En als zich een keuzemoment aandiende, wist ik precies wat ik moest doen, omdat ik het al eerder besloten had. Toen een vriendin op school zei, één keer drinken kan toch geen kwaad, lachte ik en zei, ik heb al toen ik 12 was besloten dat ik dat niet doe. Door beslissingen van tevoren te nemen, word je een bewaker van deugd. Ik hoop dat jullie allemaal een lijstje zullen maken van wat je altijd zult doen en van wat je nooit zult doen. En dan leef naar je lijst. Een bewaker van deugd zijn houdt in dat je altijd fatsoenlijk bent. Niet alleen in je kleding, maar ook in je taalgebruik, je daden en je gebruik van de sociale media. Een bewaker van deugd zijn houdt in dat je nooit teksten of plaatjes naar jonge mannen stuurt, waardoor zij de geest kwijt kunnen raken, hun priesterschapsmacht verliezen of hun deugd. Het houdt in dat je het belang inziet van kuisheid, omdat je begrijpt dat je lichaam een tempel is. En dat er voor het huwelijk niet met de heilige macht van voortplanting geknoeid moet worden. Je begrijpt dat je een heilige macht bezit, waarbij de verantwoordelijkheid hoort om andere geesten naar de aarde te brengen, zodat zij een lichaam kunnen ontvangen als behuizing voor hun eeuwige geest. Deze macht is verbonden met een andere heilige ziel. Je bent een bewaker van iets dat kostbaarder is dan robijnen. Wees getrouw. Wees gehoorzaam. Bereid je nu voor, zodat je alle zegeningen die je in de heilige tempels van de Heer wachten, kunt ontvangen. Voor de moeders die vanavond meeluisteren, u bent het belangrijkste voorbeeld van fatsoen en deugd voor uw dochter. Dank u wel. Aarzel nooit om ze te leren dat ze vorstelijke dochters van God zijn en dat hun waarde niet gebaseerd is op sensuele aantrekkingskracht. En laat hen die overtuiging correct en consequent herkennen in uw persoonlijke houding en verschijning. U bent ook een bewaker van deugd. Deze week heb ik Ensign Peak weer beklommen. Het was vroeg in de morgen en toen ik zo vanaf die berg neerkeek op de berg van het Huis des Heren, de Salt Lake Temple, was het weer glashelder. De pioniers hebben alles gegeven wat ze hadden om naar de toppen van de bergen te komen, zodat jij en ik de zegeningen van de tempel kunnen ontvangen en als gezin verzegeld kunnen worden. 40 jaar offeren, nauwgezet werk en van Alpine naar de tempel lopen. Waarom? Omdat zij net als jullie geloof hadden. Ze geloofden in een profeet. Ze geloofden dat hij God en zijn geliefde zoon had gezien en gesproken. Ze geloofden in de heiland. Ze geloofden in het boek van Mormon. Daarom konden ze zeggen, wij geloven alle dingen, wij hopen alle dingen, wij hebben veel doorstaan en hopen alles te kunnen doorstaan. Zij hebben veel doorstaan en wij kunnen dat ook. Wij geloven in het 13e geloofsartikel, omdat wat erin staat precies datgene is wat ons tempel waardig maakt, zodat we op zekere dag in de nabijheid van onze hemelse Vader zullen staan, getest, zuiver en verzegeld. Dat vereist dat jullie meer geschikt voor het koninkrijk worden, dat je je nu voorbereidt en het zelfvertrouwen ontwikkelt dat je moeilijke dingen aan kunt. Jonge vrouwen, jullie maken deel uit van een groot werk en jullie staan er niet alleen voor. Als je je deugd en reinheid bewaakt, zul je gesterkt worden. Als je de verbonden die je gesloten hebt naleeft, zal de Heilige Geest je leiden en beschermen. Je zult door hemelse legerscharen van engelen omgeven worden. President Monson houdt ons het volgende voor. Denk eraan dat we niet alleen lopen in deze levensrace. We hebben recht op de hulp van de Heer. Bereid je voor op de dag dat je naar de heilige tempel van de Heer zult komen, waardig en klaar om heilige verbonden te sluiten. Als bewakers van deugd wil je de heiland zoeken in zijn heilig huis. Ik getuig dat God leeft en dat zijn geliefde zoon Jezus Christus leeft. En dankzij de verlossende kracht van zijn oneindige verzoening zal ieder van jullie op je pad naar de tempel en terug in zijn tegenwoordigheid geleid en bewaakt worden. Ik bid dat ieder van jullie gesterkt mag worden voor dat werk, want dat wordt het hoogtepunt van je leven. Leef voor die prachtige dag waarvan in het boek Openbaring wordt gesproken, wanneer je in witte klederen zult wandelen omdat je het waardig bent. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Comfort this sweet sound. We
zullen nu horen van president Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Eyring zingt het koor onze slotlofzang. How firm a foundation. Het slotgebed zal worden uitgesproken door Bethany Wright, een Lauwermeisje uit de ring Mesa, Arizona, Maricopa North.
My beloved young sisters.
Geliefde jonge zusters. Jullie zijn meer dan eens vanavond verteld dat jullie de stralende hoop van de kerk van Jezus Christus bent. Mijn doel vanavond is je te helpen geloven dat dat waar is. Als dat geloof tot een groot, door God bezield getuigenis uitgroeit, zal het mede je keuzes van dag tot dag en van uur tot uur bepalen. En dan zal de Heer jou, door keuzes die in jouw ogen misschien onbeduidend lijken, leiden naar het geluk dat je verlangt. Door jouw keuzes zal Hij vele andere mensen kunnen zegenen. Je keuze om vanavond bij ons te zijn is een voorbeeld van keuzes die ertoe doen. Er zijn ruim 1 miljoen jonge vrouwen, moeders en leidsters uitgenodigd. Uit alles waar je voor had kunnen kiezen, koos je ervoor om bij ons te zijn. Je deed dat om wat je gelooft. Jij gelooft in het evangelie van Jezus Christus. Je geloof was groot genoeg om naar zijn dienstknechten te komen luisteren, in de hoop iets te horen of te voelen dat je leven ten goede zal komen. Je voelde in je hart dat Jezus Christus volgen je meer geluk zal brengen. Misschien dat je dat niet als een bewuste, belangrijke keuze ziet. Misschien wilde je gewoon bij je vriendinnen en je moeder zijn. Misschien ben je gewoon gekomen omdat iemand zo vriendelijk was om je uit te nodigen. En al is het je niet opgevallen, heb je misschien diep van binnen de uitnodiging van de Heiland gevoeld. Kom, volg mij. In het uur dat we nu samen zijn, heeft de Heer je geloof in Hem vergroot en je getuigenis versterkt. Je hebt meer gehoord dan woorden en muziek. Je hebt de bevestiging van de Geest in je hart gevoeld dat er profeten in de ware kerk van de Heer op aarde zijn en dat het pad naar geluk in Zijn koninkrijk ligt. Je getuigenis is gegroeid dat dit de enige ware en levende kerk op aarde is. We hebben niet precies hetzelfde gevoeld. Voor sommigen was het een geestelijke bevestiging dat Thomas S. Monson een profeet van God is. Voor anderen was het dat eerlijkheid, deugd en goed doen aan alle mensen wezenlijke eigenschappen van de Heiland zijn. En dat ging vergezeld van een groter verlangen om meer op Hem te gaan lijken. Jullie willen allemaal een grote getuigenis van het evangelie van Jezus Christus krijgen. President Young was zich vele jaren geleden, en hij was de profeet van God, en dankzij zijn profetische inzicht was hij bewust van jullie behoeften en verlangen. Hij was een liefhebbende vader en een waar profeet. Hij zag de invloed van de wereld op zijn dochters afkomen. Hij zag dat die wereldse invloeden hen wegvoerden van het pad naar geluk dat de Heer heeft uitgestippeld. In zijn tijd kwamen die invloeden deels voort uit de komst van de transcontinentale spoorweg die de geïsoleerde en beschermde heiligen in contact bracht met de wereld. Wat zal hij gedacht hebben toen hij jullie zag met al die technologische wonderen, met een toestel niet groter dan je hand, waarmee je toegang hebt tot ontelbare ideeën en mensen wereldwijd. Maar hij zag er de waarde van in dat zijn dochters en jullie je keuzes maakten op basis van een krachtige getuigenis van een levende en liefdevolle God en zijn plan van geluk. Luister naar zijn immer profetische en geïnspireerde advies aan zijn dochters en aan jou. Want dat is de kern van mijn boodschap vanavond. Hij zei in een kamer van zijn huis op nog geen kilometer van waar deze boodschap nu uitgaat, naar de dochters van God in landen over de hele wereld, ik citeer: het is van belang dat de jonge dochters van Israël een levend getuigenis van de waarheid krijgen. Einde citaat. Toen stichtte hij een vereniging voor jonge vrouwen, die is uitgegroeid tot wat we nu in de kerk van de Heer de jonge vrouwen noemen. Jij hebt vanavond iets van het geweldige effect gevoeld van de keuze die hij op een zondagavond in de woonkamer van zijn huis maakte. Ruim 100 jaar later verlangen de dochters van Israël wereldwijd een eigen levend getuigenis van de waarheid te hebben. Nu en voor de rest van je leven zul je dat levende en groeiende getuigenis nodig hebben om je te sterken en je op het pad naar het eeuwige leven te leiden. En daarmee zul je het licht van Christus op je broeders en zusters overal ter wereld en op latere generaties overbrengen. Je weet uit eigen ervaring wat een getuigenis is. Ouderling Joseph Fielding Smith verklaarde dat een getuigenis die overtuigende kennis is die iemand door openbaring krijgt als hij of zij nederig op zoek is naar de waarheid. Hij zei over de Heilige Geest die deze openbaring geeft: zijn overtuigingskracht is zo groot dat er geen ruimte voor twijfel is. Het is de enige manier waarop iemand echt kan weten dat Jezus de Christus is en dat zijn evangelie waar is. Einde citaat. Jullie hebben die inspiratie zelf gevoeld. Dat kan zijn geweest toen een aspect van het evangelie in jou bevestigd werd, zoals dat vanavond bij mij is gebeurd. Toen ik de woorden uit het 13e geloofsartikel over eerlijkheid, trouw, kuisheid en welwillendheid hoorde, was het alsof de Heer zo sprak. Ik voelde nogmaals dat dat zijn eigenschappen zijn. Joseph Smith was zijn profeet. Voor mij zijn dat dus niet louter woorden.
And the garden of Gethsemane.
Ik zag de stoffige wegen van Judea en de hof van Gethsemane vormen. En in mijn hart voelde ik enigszins hoe het geweest moet zijn om neer te knielen zoals Joseph voor de vader en de zoon in een bos in de staat New York is neergeknield. Ik zag in gedachten geen lichtkolom die de helderheid van de zon overtrof zoals hij, maar ik voelde wel de warmte en het wonder van een getuigenis. Een getuigenis van de hele waarheid in het evangelie van Jezus Christus krijg je stukje bij beetje. Bijvoorbeeld, als je versen in het Boek van Mormon leest en overdenkt die je al eerder hebt gelezen, maar die nieuw lijken en je nieuwe ideeën geven. Je getuigenis zal zowel in de lengte als in de breedte groeien en zich verdiepen doordat de Heilige Geest bevestigt dat ze waar zijn. Je getuigenis zal in kracht toenemen als je biddend de schriften bestudeert en overdenkt. Voor mij staat de beste omschrijving van hoe je een levend getuigenis krijgt en behoudt in het 32e hoofdstuk van Alma in het Boek van Mormon. Misschien heb je die tekst al vele malen gelezen. Elke keer als ik die lees, zie ik iets nieuws. Laten we de les die we eruit leren vanavond nog een keer doornemen. We leren uit die geïnspireerde passage dat we onze zoektocht naar een getuigenis beginnen met een sprankje geloof en het verlangen dat het zal groeien. Vanavond heb je geloof gevoeld
En dat verlangen terwijl je luisterde naar inspirerende toespraken over de mildheid en de eerlijkheid van de Heiland en over de reinheid die we kunnen krijgen door zijn verzoening en het naleven van zijn geboden. Daardoor is er al een geloofszaadje in je hart gezaaid. Misschien heb je het zelfs al in je hart voelen zwellen, zoals je dat in Alma wordt beloofd. Maar evenals een levende plant moet het verzorgd worden, anders zal het verdoren. Vaak en oprecht gelovig bidden is een belangrijke en noodzakelijke voedingsstof. Gehoorzaamheid aan de waarheid die je hebt ontvangen houdt het getuigenis levend en sterk. Gehoorzaamheid aan de geboden maakt deel uit van de voeding die je getuigenis moet geven. Je weet vast nog de belofte die de Heiland heeft gedaan. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek. Einde citaat. Dat heeft voor mij gewerkt en dat zal ook voor jou werken. Een van de leerstellingen die mij van jongs af aan zijn geleerd is dat de grootste van al Gods gaven het eeuwige leven is. Mij werd geleerd dat eeuwig leven onder meer inhoudt dat we voor eeuwig in liefdevol gezinsverband leven. Vanaf de eerste keer dat ik die waarheden hoorde en in mijn hart bevestigd kreeg, voelde ik mij verplicht om thuis bewust tot een vredige sfeer bij te dragen door zo weinig mogelijk ruzie te maken. Alleen na dit leven kan ik de volheid van die grootste van alle zegeningen, het eeuwige leven, genieten. Maar in dit leven, met al zijn problemen, heb ik wel enig inzicht gekregen in hoe mijn familieleven er in de hemel uit gaat zien. Die ervaringen hebben mijn getuigenis van het verzegelingsgezag dat in de tempels wordt gebruikt, versterkt. Toen mijn twee dochters zich in de tempel voor hun voorouders lieten dopen, voerde dat mijn hart tot mijn dochters en tot die voorouders van wie we de namen hadden gevonden. De belofte van Elia dat in een familie harten naar elkaar zouden worden gevoerd, is voor ons in vervulling gegaan. Daardoor is geloof voor mij een zekere kennis geworden, zoals ons wordt beloofd in het boek Alma. Ik heb in enige mate dezelfde vreugde gevoeld die mijn voorouders voelden toen de Heiland na zijn bediening op aarde in de geestenwereld kwam. Het staat zo weergegeven in de leerverbonden. Ik citeer: en de heiligen verheugden zich in hun verlossing en bogen de knie en beleden de Zoon van God als hun verlosser en bevrijden van de dood en de ketenen der hel. Hun gelaat straalde en de glans van de tegenwoordigheid des Heren rustte op hen en ze zongen zijn heilige naam lof. Einde citaat. Ik kon hun vreugde voelen doordat ik handelde naar mijn getuigenis dat de belofte van het eeuwige leven waar is. Dat getuigenis werd, zoals de Heiland dat beloofd had, versterkt door ernaar te handelen. Hij leerde ons ook dat we er niet alleen voor moeten kiezen om gehoorzaam te zijn, maar dat we ook moeten bidden voor een getuigenis van de waarheid. De Heer leerde ons dat in zijn gebod om over het Boek van Mormon te bidden. Hij zei bij monden van de profeet Moroni: zie, ik wil u aansporen dat wanneer gij deze dingen leest, indien het wijsheid is in het bestel Gods dat gij ze leest, gij zult bedenken hoe barmhartig de Heer jegens de mensenkinderen is geweest vanaf de schepping van Adam tot op het tijdstip dat gij deze dingen ontvangt en het in uw hart zult overwegen. En wanneer gij deze dingen ontvangt, spoor ik u aan God de eeuwige Vader in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn. En indien gij vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. En door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen. Ik hoop dat jullie allemaal die belofte op de proef hebben gesteld of dat binnenkort doen. Het antwoord komt misschien niet in een enkele krachtige geestelijke ervaring. Bij mij verliep dat aanvankelijk stilletjes. Maar elke keer als ik daarna in het Boek van Mormon las en erover bad, kwam het met meer kracht tot mij. Ik ben niet afhankelijk van wat er in het verleden is gebeurd. Om mijn levende getuigenis van het Boek van Mormon te behouden, maak ik vaak aanspraak op de belofte van het Boek van Mormon. Voor mij is de zegen van een getuigenis niet een permanente vanzelfsprekendheid. Een getuigenis vergt verzorging met gelovige gebeden, hongeren naar het woord van God in de schriften en gehoorzaamheid aan de waarheid die we hebben ontvangen. Er schuilt gevaar in de verwaarlozing van gebed. Ons getuigenis loopt gevaar als we zo nu en dan vluchtig de schriften lezen en bestuderen. Ze zijn noodzakelijke voedingsstoffen voor ons getuigenis. Je herinnert je de waarschuwing van Alma. Ik citeer, maar indien gij de boom verwaarloost en geen aandacht besteedt aan zijn verzorging, zie, dan zal hij geen wortel schieten. En wanneer de zonnehitte komt en hem verschroeit, zal hij verdorren omdat hij geen wortels heeft. En gij rukt hem uit en werpt hem weg. Welnu, dat is niet omdat het zaadje niet goed was, en ook niet omdat de vrucht ervan niet begerenswaardig zou zijn, maar wel omdat uw grond onvruchtbaar is en gij de boom niet wilt verzorgen. Daarom kunt gij er geen vrucht van hebben. Als je wil dat je getuigenis groeit en bloesemt, zul je regelmatig en gelijkmatig moeten vergassen aan het woord van God, innig moeten bidden en de geboden moeten naleven. Het overkomt ons allemaal wel eens dat we door omstandigheden niet elke dag de schriften kunnen bestuderen. Misschien dat we er soms voor kiezen om maar niet te bidden. Wellicht is er een gebod waar we een tijdje niet aan herinnerd willen worden. Je zult echter, hoe graag je dat ook wilt, geen levend getuigenis krijgen als je de waarschuwing en de belofte van Alma negeert. Ik citeer, en dus, indien gij het woord niet verzorgt en niet met het oog des geloofs uitziet naar de vruchten van, zult gij de vrucht van de boom des levens nooit kunnen plukken. Maar indien gij het woord wel verzorgt, ja, de boom verzorgt wanneer hij begint te groeien door uw geloof, met grote ijver en met geduld en uitziet naar de vrucht ervan, zal hij wortels schieten en zie, het zal een boom zijn die opspruit tot het eeuwige leven. En wegens uw ijver en uw geloof en uw geduld bij het verzorgen van het woord, opdat het wortel in u zal schieten, zie, zult gij er weldra de vrucht van plukken, die uiterst kostbaar is, die zoet is boven alles wat zoet is, en die wit is boven alles wat wit is, ja, en rein boven alles wat rein is. En gij zult u aan die vrucht vergasten, totdat gij verzadigd zijt, zodat gij zult hongeren, noch dorsten. Dan zult gij de beloning oogsten voor uw geloof en uw ijver en geduld en langmoedigheid, terwijl gij erop wachtte dat de boom vrucht voor u zou voortbrengen. Einde citaat. De woorden in die tekst, uitzien naar de vruchten van, waren de leidraad voor de verstandige leringen die je vandaag hebt gehoord. Daarom werd je blik gericht op die toekomstige dag in een verzegelkamer in de tempel. Daarom hebben we vanavond die ogenschijnlijk eindeloze reeks lampen voor je gevisualiseerd. Die worden weerspiegeld in de spiegels van een verzegelkamer waar jouw tempelhuwelijk kan worden voltrokken. Als je met genoeg verlangen dat voortkomt uit de getuigenis naar die dag uitziet, zul je de kracht ontvangen om de verleidingen van de wereld te weerstaan. Elke keer als je ervoor kiest om te proberen meer op de heiland te gaan lijken, zal je getuigenis worden versterkt. Je zult na verloop van tijd voor jezelf weten dat hij het licht van de wereld is. Je kunt gaan voelen dat er steeds meer licht in je leven komt. Daar moet je wel wat voor doen, maar je zult het voelen naarmate je getuigenis groeit en je ervoor kiest om het te verzorgen. Dit is de belofte in de leer verbonden. Ik citeer, hetgeen van God is, is licht. En wie licht ontvangt en in God blijft, ontvangt meer licht. En dat licht wordt steeds helderder tot de volle dag toe. Je zult een licht voor de wereld zijn wanneer je je getuigenis aan anderen geeft. Je zult het licht van Christus dat in je leven is naar anderen uitstralen. De Heer zal manieren vinden om de mensen die je lief hebt met dat licht aan te raken. En door het verzamelde geloof en getuigenis van zijn dochters zal God met zijn licht het leven van miljoenen in zijn koninkrijk en overal in de wereld aanraken. Op jouw getuigenis en jouw keuzes rust de hoop van de kerk en van de generaties die jouw voorbeeld zullen volgen, van het horen en aanvaarden van de uitnodiging van de Heer: kom, volg mij na. De Heer kent je en heeft je lief. Ik geef jullie mijn liefde en mijn getuigenis. Jullie zijn de dochters van een liefdevolle en levende Vader in de hemel. Ik weet dat zijn herrezen Zoon Jezus Christus onze heiland en het licht van de wereld is. En ik getuig dat de Heilige Geest je vanavond heeft aangeraakt en de waarheid in je hart heeft bevestigd. President Thomas S. Monson is de profeet van God op aarde. Dat getuig ik. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Lieve Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar voor deze dag. En dat we hier als jonge vrouwen bij elkaar konden komen met onze moeders. En voor de techniek die we hebben, dat deze vergadering over de hele wereld werd uitgezonden. We zijn dankbaar voor de boodschap die ons is gegeven, dat wij deugdelijk moeten zijn, liefdevol en welwillend. En help ons te onthouden dat wij dit kunnen doen. Dat het niet uitmaakt hoe moeilijk het is. Wilt u ons zegenen dat we veilig naar huis mogen gaan? En dit zeggen we in de naam van Jezus Christus. Amen.